Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 47, derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit, hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 47. Toen wij deze morgen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En daarna wordt u gelezen uit Leviticus 9, de versen 15 tot en met 24. Dus de schriftlezing voor deze hemelvaartsdag is uit Leviticus 9, vers 15 tot en met 24. Nadat we belijdenis des geloofs hebben gedaan met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en Psalm 68, vers 9 hebben gezongen.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Leviticus 9, vers 15 tot het einde van het hoofdstuk. Daarna deed hij de offeranden des volks toebrengen en nam de bok des zondoffers die voor het volk was en slachtte hem en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht en hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was, en de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net der lever. En ze legden het vet op de borsten, en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechterschouder bewoog Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen zij uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze Hemelvaartsdag vindt u in Lucas 24. Lucas 24 en daarvan vers 50 en 51. Lucas 24 en daarvan het 50ste en het 51ste vers. Daar lezen wij Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons in uw goedheid samengebracht. En uw goedheid spreekt niet alleen daarin dat u ons spaarde en droeg. Dat u ons geeft dat we hier in de kerk mogen zijn en onder uw woord mochten komen. Maar ze spreekt ook hierin dat we vanmorgen bijeen mogen zijn om dat wondere feit van uw hemelvaart te gedenken. We hebben het gezongen met de woorden van de dichter van de oude dag. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. En wat ligt daar een schat, een rijke schat aan verdiensten van u, o Heer Jezus Christus, in opgesloten. Wanneer wij deze morgen tot u naderen in het gebed, dan is het tot de ten hemel gevaren koning dat wij onze ogen opslaan. En mocht het dan zijn in de gestalte van de dichter van de 123ste psalm, die in diepe afhankelijkheid zijn ogen opsloeg tot u om genade van u te ontvangen en te begeren. Heren, die genade hebben wij zo nodig. U bent in de hemel, maar wij zijn op de aarde. En wij zijn van nature zo aards en gericht op de dingen van deze wereld. En ook uw kinderen daar ontvangen genade moeten belijden dat ze nog zo uit de aarde aards zijn. En daarom hebben we één ding nodig en dat is dat we bediend zouden mogen worden vanuit de ten hemel gevaren borg en zaligmaker. En wie nu alles te vinden is. Die nu gaven kan uitdelen en wil uitdelen, tot op de dag van zijn wederkomst. En u wilt die gaven nog schenken, zo zegt het woord van de psalm aan wederhorigen, aan ongehoorzamen, aan mensen die de nek niet buigen kunnen en niet buigen willen. Maar wanneer u uw gaven gaat uitdelen en gaat schenken, dan komen ze tot het buigen en tot het erkennen van uw naam. Heere, wil u dat schenken deze morgen onder ons? Wilt u zo onder ons komen? En wilt u uw woordheerschappij laten hebben? U kent ons zoals we hier zijn samengekomen. Misschien met de gedachten vervuld van allerlei andere dingen die we nog van plan zijn om te doen deze dag. Maar geef dat onze gedachten gevangen genomen en geleid mogen worden onder de gehoorzaamheid van U. En dat we ongestoord mogen luisteren naar wat U te zeggen hebt in Uw woord. Boven alles, Heere, wilt U door het krachtige werk van Uw geest harten, gesloten harten openen en harde harten verbreken en trotse harten vernederen en vrezende harten toeroepen Uw boodschap van heil en van genade en gewonde harten verbinden en Heere schuldige harten besprengen met het bloed van Uw eigen Zoon. Daar smeken wij U deze morgen om, want Heere, wanneer U Uw hand inhoudt en wanneer de hemel van morgen gesloten blijft, dan is dat van onze kant verdiend. Dan hebben wij niets om te zeggen, Heere, U zou het anders moeten doen om onzentwil. Want wij hebben Uw zegen niet verdiend. Maar wij hebben ons vanwege onze zonden tegen Uw wet en tegen Uw evangelie de vloek waardig gemaakt. Maar nu spreekt onze tekst van vanmorgen nog over een zaligmaker die zegenend ten hemel is gevaren. Om de zegen te schenken aan mensen die de vloek hadden verdiend. En zou U ons een plaats willen schenken onder Uw zegenende handen van morgen? Zou U ons het onderwijs willen schenken wat U aan Uw discipelen gaf, toen U hen leidde tot aan Bethanië? Zou U, Heere, ook willen geven aan Uw kinderen dat ze iets mogen kennen van die blijdschap die de discipelen vervulde toen ze terugkeerden naar Jeruzalem, omdat ze met een oog van het geloof zagen op wat Christus ontving en op wat U als de Vader ontving en als de drieënige God ontving in de hemelvaart. En omdat ze ook met ogen van het geloof mochten zien op wat zij ontvingen. Heere, schenk die blijdschap vanuit het stof van de aanbidding. Zo bidden we van U om een zegen die wij niet waardig zijn en die we toch zo nodig hebben, wil alles niet doods en dor en dood blijven. Heere, wil aan ons denken in onze verschillende levensomstandigheden. U kent de zieken van de gemeente. We bevelen ze U de Heere aan in hun verschillende omstandigheden. Daar waar ze onder ons zijn en daar waar ze nog niet naar de kerk kunnen komen. Wilt U tot hen spreken? En wilt U hen kracht en moed geven op de weg die ze moeten gaan? Wil U zelf voorgaan en wil U dragen? Wil denken aan degene die het psychisch moeilijk hebben. Sterk ook hen en help ze. Weest U, Heere, met de rouwdragenden onder ons. Geeft U ze Uw troost en Uw kracht. Mogen we heel bijzonder ook onze zuster Tereos aan U opdragen die voor een behandeling naar het ziekenhuis moest, maar weer mocht thuiskomen. We zeggen daar Uw naam ootmoedig dank voor. En we bidden of U haar ook in haar ouderdom nabij en goed wil zijn. Denk ook aan onze zuster Hooymeijer. Gedenk ook haar op de plaats waar ze zich bevindt. En zegen Uw woord ook aan haar hart. Heere, wees met onze jonge mensen. We denken aan de leden van de jeugdvereniging Plus 16 die in de Ardennen verblijven. Die ook met ons hopen mee te luisteren naar het woord dat vanmorgen onder ons gepredikt wordt. En we vragen van U, Heere, of dat ook mogelijk zal zijn. En of Uw woord ook aan hun hart gezegend mag worden. Geef hen goede dagen van ontmoeting, van bezinning, van luisteren naar Uw woord. En brengt U ze op de bestemde tijd ook weer veilig bij ons. Mogen we U ook opdragen de leden van de jeugdvereniging Min 16 die na afloop van deze dienst hopen te vertrekken voor het jaarlijkse kamp. Geeft U hen ook Uw bewaring en goede dagen. Wilt u met hen zijn, Heer, in hun jonge leven? Bindt u ze niet alleen aan elkaar, maar boven alles aan uw woord, aan uw dienst, ja, door genade aan uzelf, als die grote profeet, die leren kan en onderwijzen kan in wat wij moeten weten. Als die grote priester, wiens bloed reinigt van de zonde en bij wie de zegen alleen te verkrijgen is. Als die grote koning, die ook jonge zondaren kan vrijmaken en kan doen buigen voor u. Heere, wees met onze jonge mensen. Ook degene die om andere reden onder ons zijn, te gast deze morgen, gedenk ze. En geef u ze wat ze nodig hebben in hun studie, in hun werk, in hun opleiding. Maar ook te midden van alle vragen die er in het jonge leven kunnen zijn. Heere, mogen wij in deze bijzondere dag ook denken aan allen. En dan denken we wel heel bijzonder aan de ouderen van de gemeente, die veel herinneringen hebben aan de oorlog. U weet ook dat er onder onze ouderen zijn die dat heel bewust hebben meegemaakt. Die de verschrikkingen van de oorlog hebben ondervonden. In het bombardement op Rotterdam en in de vreselijke honger die er is geweest en in de dreiging en in het onrecht dat juist in de oorlog zo verschrikkelijk om zich heen greep, mogen we onze ouderen aan u, de Heere, opdragen. Heere, ontfermt u zich en bekeert u, ook in de ouderdom. Geeft u, Heere, dat we mogen zien, jong en oud, dat wij u de oorlog verklaard hebben. En dat we ons tegen u gekeerd hebben. En dat u daarom, als de rechtvaardige God, u ook tegen ons hebt moeten keren. En doet u dat besef ook tot ons doordringen, Heere. En geeft dat we er diep door verootmoedigd mogen worden. Maar laat het ons dan toch ook een wonder worden, dat u als die vertoornde en beledigde God nog komt met een aanbod van vrede tot zondaren. En dat u uw handen, uw zegenende handen nog naar hen uitbreidt. En dat u het zegt, wend u toch naar mij toe en zie op mij. Heere, pas uw woord toe aan ons hart. En wees zo met een ieder van ons. We smeken het u om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 21ste psalm, het 3e en het 13e vers. 21:3. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Het 3e en het 13e vers van psalm 21. En er zijn deze morgen twee collecten bestemd voor eredienst. En kom over en help. De Heere zegen u en uw gaven. Thank you. Psalm 72, het tiende vers willen we na de prediking zingen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon bekrom. En wat er verder volgt in vers 10 van Psalm 72 na de prediking. Een priester die niet spreken kon. Een priester die de zegen niet op het volk kon leggen, maar die alleen maar kon wenken met de hand. Daarmee, gemeente, begint het Lucas-evangelie. In een van de eerste hoofdstukken vinden we daar de priester Zacharias, maar door ongeloof is zijn mond gesloten. Door ongeloof kan hij de zegen op het volk niet leggen. Dan moet het volk zonder zegen naar huis. En dan aan het einde van het Lucas-evangelie, en we hebben de laatste verzen gelezen, want onze tekstwoorden, ze behoren tot de laatste verzen van dit evangelie. Ja, dan treffen we opnieuw een priester aan. Een priester die zijn handen zegenend uitbreidt over zijn discipelen, die wel spreken kan, die de zegen wel kan opleggen aan de zijnen, ja, die de eeuwige zegen kan geven. En zo vaart hij ten hemel, de Heer Jezus, de zegenende hoge priester. Dat is het laatste wat de discipelen van hem gezien hebben toen hij van hen scheidde. Zijn zegenende handen. Dat is het laatste wat de Heer Jezus, voor hij naar de hemel ging en aan het oog van zijn discipelen onttrokken werd, als het ware op het netvlies van zijn jongeren wilde branden, in hun harten wilde graveren. De zegen is door mij verdiend. En de zegen is ook van onder mijn doorboorde middelaarshanden te verkrijgen. En dat is een van de dingen die zo sprekend naar voren komen in onze tekst van vanmorgen. U weet waarschijnlijk wel dat de evangelist Lucas twee Bijbelboeken heeft geschreven. Lucas en Handelingen. En in allebei die Bijbelboeken vindt u een hemelvaartsevangelie. Lucas 24, Handelingen 1. Daar zit verschil tussen. Het is goed om dat voor uzelf nog eens door te lezen en te vergelijken op een ander moment. Maar waar Lucas hier heel sterk de nadruk op legt, dat is op de ambten van de Heer Jezus Christus. Die ziet u oplichten. En zo willen we deze morgen ook nadenken over de hemelvaart van Christus. Dat schrijven we bij onze tekst. De hemelvaart van Christus. We letten op drie gedachten. Allereerst op profetische leiding. Begin van de tekst. En hij leidde hen buiten, tot aan Bethanië. Vervolgens staan we stil bij priesterlijke zegen. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En tenslotte letten we op koninklijke eer. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Dus profetische leiding, priesterlijke zegen, koninklijke eer. Als wij onze tekst van deze morgen aandachtig lezen, gemeente, dan zijn het eigenlijk verwonderlijke woorden waarmee de tekst begint. En hij leidde hen buiten. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus zijn 11 discipelen heeft meegenomen uit de stad Jeruzalem in de richting van de Olijfberg. En waarom is dat zo wonderlijk? Wel, vergelijkt u het even met wat de Heer Jezus heeft gezegd in het vers daaraan voorafgaand, vers 49. Daar heeft de Heer Jezus gezegd, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Dat is de gave van de Heilige Geest. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ge zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. De Heer Jezus heeft gezegd, u zult in Jeruzalem blijven. En direct daarachteraan, althans zo staat het in onze tekst, lezen we dan de woorden, en hij leidde hen buiten. Hij neemt zijn discipelen mee de stad uit. Waarom? Waarom is dat? Waarom, kinderen, is de Heer Jezus niet vanuit Jeruzalem ten hemel gevaren? Waarom neemt hij zijn discipelen mee buiten de stad? Tot aan Betanië, zoals het hier staat. Dat wil zeggen, tot aan het kruispunt van de weg ten oosten van Jeruzalem, waarbij je kon afslaan in de richting van Betanië. Waarom daarheen? Nou, dat is omdat de Heer Jezus, voordat hij een priesterlijke zegen wil geven aan zijn discipelen, eerst als de grote profeet onderwijs geeft. En dat wordt duidelijker wanneer wij bedenken dat het niet de eerste keer is dat de Heer Jezus met zijn discipelen de stad Jeruzalem heeft verlaten. Dat had de Heer Jezus al een keer eerder gedaan, ja, verschillende malen. Maar 6 weken geleden, het laatst, ook op een donderdag, toen de Heer Jezus de paasmaaltijd met zijn discipelen had gehouden in de opperzaal, toen hij het heilige avondmaal had ingesteld, toen hij de woorden van het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, gebeden heeft, toen is de Heer Jezus met zijn discipelen de stad Jeruzalem aan de oostkant uitgegaan. In de richting van de Olijfberg. En toen is hij daar aan de voet van de Olijfberg, die donkere tuin, Gethsemane, ingegaan. En wij weten nog wel wat zich daar heeft afgespeeld. Eigenlijk onuitsprekelijke zaken. Daar is, nee, niet de hemel voor de Heer Jezus opengegaan, maar de hel. Daar is de angst en de smart en de pijn van de hel op de Heer Jezus als borg en zaligmaker afgekomen. En toen heeft de Heer Jezus over de grond gekropen en hij is een worm geworden en geen man. En dan lezen we in het woord van de Heere dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. En dat zijn zweet op de aarde afliep gelijk grote druppels bloed. Daar heeft God de Vader de beker van zijn toorn en van zijn gramschap en van het lijden aan de lippen van zijn zoon gezet. Daar hebben de diepten voor de Heer Jezus zich geopend en Christus heeft geblikt in de onpeilbare diepte van de toorn van God over de zonde. En dat heeft zwaar op hem gedrukt. Kijk, we zouden kunnen zeggen, de hel is daar naar de Heer Jezus Christus toegekomen. En de discipelen, wat deden die? In diezelfde hof van Gethsemane. En hij vond hen slapende. En toen de Heer Jezus uiteindelijk na die geweldig diepe strijd opgestaan is, in de richting van de bende die hem gevangen kwam nemen, en toen de Heer Jezus zichzelf koninklijk heeft overgegeven en heeft laten binden, toen zijn al de discipelen bij hem weggevlucht en niemand heeft het voor hem opgenomen. Kijk, dat was Gethsemane, 6 weken geleden. En als de Heer Jezus nu zijn discipelen leidt buiten tot aan Bethanië, dan passeert hij opnieuw Gethsemane. Wanneer u er een kaartje van het oude Jeruzalem uit de tijd van het Nieuwe Testament bij zou nemen, dan zou u het direct zien. Wat voor weg de Heer Jezus ook heeft gekozen, hij moet Gethsemane passeren. En dat doet hij met een bedoeling. Dat doet de Heer Jezus om als het ware te zeggen tegen zijn discipelen: straks zal ik ten hemel opvaren in heerlijkheid. Straks ontvang de hemel mij. Straks wordt mij op het hoofd gezet een kroon van het fijnste goud. Straks neem ik, en dat is een van de diepe betekenissen van hemelvaart, straks neem ik als de grote hoge priester heel mijn kerk en ook u discipelen in mijn hart mee in de hemel. En ik neem een bloed mee om op grond van dat bloed voor u te pleiten. En ik zal vanuit de hemel, als de ten hemel gevaren koning, mijn zegen en mijn gaven uitstorten. Maar discipelen, bedenk het wel, in wat voor weg dat is gegaan. Voordat de hemel zich voor mij heeft geopend en voordat ik de mijnen mee kan nemen de hemel in, heeft de hel zich voor me geopend. En heb ik in die diepte moeten verkeren. Want, en dat is het heel verootmoedigende onderwijs wat daarin ligt, want dat had u, discipelen, verdiend. Toen ik daar in de hof van Gethsemane worstelde en strijd, toen was het de strijd die u verdiend had. Toen was dat het lijden dat u verdiend had. Christus geeft profetisch onderwijs. Nee, niet met zoveel woorden, maar hij leidt zijn discipelen langs die plaats waar zo ontzaglijk veel herinneringen liggen. En zo doet hij het vandaag ook. Mensen lijden langs plaatsen waar zo ontzaglijk veel herinneringen liggen. Herkent u dat? Misschien wel heel letterlijk. Dat de Heere u bracht op plaatsen waarvan u later terugblikkend zeggen moest: o Heere, wie ben ik daar en daar tegenover u geweest? Of misschien in gedachten meegenomen naar deze of naar die plaats waar u in het verleden zo gezondigd had tegen de Heere. Niet 1 uur met hem kon waken. Heere, wie ben ik toch geweest tegenover u? Christus leidt door zijn geest zondaren nog langs de plaatsen die spreken van hun dwaasheid en van hun krachteloosheid en van hun zwakheid en van hun schuld. Christus leidt de zijnen ook vandaag nog langs de plaatsen die spreken van zijn borgtochtelijke liefde. Want daar spreekt Gethsemane ook van: ik voor u gestreden, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. ik voor u dat diepe lijden geleden, wat u zo verdiend had. Plaatsen die spreken van Gods liefde in Christus. Het is nodig om langs die plaatsen geleid te worden. Wie met Christus ten hemel in zou gaan. Met de ten hemel gevaren koning de hemelse heerlijkheid zou ingaan. Die zou ook door hem onderwezen worden in de diepte van Gethsemane. Die zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bij de hemelvaart van Christus hoort de hellevaart van Christus. Bij de heerlijkheid hoort ook de weg tot de heerlijkheid. En dat is een weg door de doornen van het lijden. Dat is een weg die spreekt van onze schuld en van onze schande. Dat is ook een weg die spreekt van de toorn van God over onze zonde. En de vraag komt vanmorgen, en dat is de eerste vraag, gemeente, vanuit dit hemelvaartsevangelie. Kennen wij die plaatsen in ons leven? Kennen wij de leiding van Gods geest langs die plaatsen in ons leven? Plaatsen die spreken van onze ontrouw en van onze schuld, van onze zwakheid. Van datgene wat wij naar recht verdiend hadden. Plaatsen die spreken van Gods opzoekende liefde. Plaatsen die spreken van zijn borgwerk. Misschien wel een plaats in de eenzaamheid. Ik las dat eens van een oude man. Kon niet meer lopen, was zwak geworden, woonde in een klein dorpje. En hij kwam aan het einde van zijn leven. En toen zei hij tegen een van zijn kleinkinderen, nou wil ik nog één keer, het was op een mooie zomerse dag, nou wil ik nog één keer daar naar die plaats aan de dijk. En zijn kleinzoon bracht hem erheen in de rolstoel. En die man die keek daar een poos en die zag daar die plaatsen en het was een hele poos stil. En op de terugweg vroeg die kleinzoon aan zijn grootvader, grootvader, waarom wilde u nou juist hier zijn? Wel, dit is de plaats, jongen, waar de Heere tot mijn hart gesproken heeft. Waar de Heere me heeft onderwezen wie ik was in mezelf. Waar de Heere me heeft onderwezen wie hij wilde zijn voor zo'n zondaar, voor zo'n vloekwaardig mens als ik was. Kijk, het gaat er niet om, om afgoderij te plegen met plaatsen of met kerkbanken. Maar toch bepaalde plaatsen kunnen van die bijzondere herinneringen hebben. Omdat ze spreken van hoe goed God is voor een slecht, voor een zondig mens. Christus leidde hen buiten tot aan Bethanië. Ja, wat zal er door hem heen gegaan zijn toen hij dat gezien heeft? Want daar lagen ook voor Christus herinneringen. En wat zal er door de discipelen heen gegaan zijn? En dan toch, dat leest u ook in Handelingen 1, dan toch stellen ze nog van die dwaze hoogmoedige vragen. Ik laat dat nu maar rusten, maar dat is de mens. Dat is ook de mens na ontvangen genade. En dan komt de Heer Jezus op de tweesprong. De ene weg in de richting van Jericho en de andere kant, de kant van Bethanië op. En daar gebeurt het. Daar wordt de Heer Jezus van zijn discipelen gescheiden. Zo lezen we het. Vers 51. En het geschiedde dat hij van hen scheidde, maar terwijl dat gebeurt, en daar legt de evangelist Lucas de nadruk op, heft de Heer Jezus zijn handen op en zegent hij zijn discipelen. Onze tweede gedachte, priesterlijke zegen. Wat wil dat nu precies zeggen? Dat de Heer Jezus zijn discipelen zegende. Waarom staat het er hier ook met zoveel nadruk? Hij hief zijn handen op en zegende hen. Wel gemeente, wij hebben eigenlijk bijna diezelfde uitdrukking voor het eerst gelezen in Leviticus 9. Vers 22 lees ik, daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. Dat is de allereerste keer dat de oude hoge priester van het Oude Testament het volk van Israël gezegend heeft. Aaron is als hoge priester aangewezen, zijn zonen zijn tot priester gezalfd. En dan moet Aaron, en we hebben daar iets van gelezen in onze eerste schriftlezing, dan moet Aaron voor het volk en ook voor zichzelf allerlei offers brengen. En hij moet het bloed van de offerdieren sprengen op het altaar. En als Aaron dat allemaal heeft gedaan en het bloed van de offerdieren nog aan zijn handen is, dan moet hij in opdracht van de Heere, en dat is wat we lazen, dan moet hij in opdracht van de Heere zijn handen zegenend opheffen over het volk en de zegen van de Heere op het volk leggen. En dan moet u even bedenken wat het volk heeft gezien wanneer het opzag naar die zegenende handen. Want dan hebben de Israëlieten gezien hoe aan die handen van Aaron het bloed van de offerdieren was. Daar lag een preek in. Daar lag deze preek in. Volk van Israël, wanneer de Heer komt met zijn zegen, dan is dat een duur betaalde zegen. Dan is dat een zegen die betaald is met bloed. Dan is dat een zegen die betaald is met dat bloed dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus en naar zijn offer. Kijk, en dan trekken we de lijn even door, want dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat we in onze tekst opnieuw zien. Jezus breidt zegenend zijn handen uit, zijn handen opheffende zegende hij hen. En als de discipelen omhoog kijken naar de zegenende handen van de Heer Jezus, dan zien ze in zijn handen, ja wat, de tekenen van zijn lijden. Zie de tekenen in mijn handen. En daar ligt diezelfde prediking in. Ik geef u, mijn discipelen, de zegen mee. Maar daarvoor heb ik mijn handen eerst moeten laten doorboren aan het vloekhout van de schande. Voor de Heer Jezus Christus geen zegen, maar vloek. En met doorboorde handen, die zich wilde laten vastnagelen aan dat vloekhout van het kruis, met zijn doorboorde handen legt de Heer Jezus de zegen op zijn discipelen. Wat is dat voor een zegen? Ja, dat is eigenlijk de zegen die al in het Oude Testament werd uitgesproken en die wij ook vaak op zondag nog ontvangen mogen. De hoge priesterlijke zegen. Dat is een zegen waar eigenlijk drie kanten aan zitten. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij beware u, dat is het eerste. Dat is de zegen van Gods bewaring. En dat is dus wat de Heer Jezus eigenlijk ook tegen zijn discipelen zegt. Ik geef u mijn bewaring, ik zegen u en ik ben met u. Overal waar u heen gaat, ik ben met u. Wanneer u het evangelie zult preken te midden van veel vervolging en te midden van veel bestrijding. Ik ben met u en ik geef u mijn bewaring. Maar dat is niet minder ook de zegen van zijn genade. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ik geef u mijn genade, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Ik schenk alles wat u nodig hebt. Ik schenk verootmoedigende genade. Ik schenk onderwijzende genade. Ik schenk vertroostende genade. Ik schenk bewarende genade. Ik schenk bijblijvende genade. Ik schenk levensgenade. Ik schenk stervensgenade. Ik schenk u de zegen van mijn genade. Dus de zegen van de bewaring van de Heere en de zegen van de genade van de Heere. Ja, en dan ook de zegen van de vrede van de Heere. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En vrede, dat is een geweldig diep woord in de Bijbel. Daar zou afzonderlijk wel een keer over gepreekt kunnen worden. Vrede, dat is in de diepste betekenis vrede met God. In het bloed van de Heer Jezus Christus. Wel, het is die zegen die de Heer Jezus, als hij ten hemel vaart, op zijn discipelen legt. Het is die duur betaalde zegen die hij geeft. En hij geeft hem aan zijn discipelen. Maar u moet zich dat even proberen voor te stellen. Als de Heer Jezus dan ten hemel vaart en steeds hoger opstijgt, dan wordt de kring die zich onder zijn zegenende handen bevindt ook steeds groter. En daar ligt een belofte in. Daar ligt een belofte in van de zegen van de Heere voor mensen die de vloek verdiend hebben. En die van nature ook onder de vloek zijn. Ja, gemeente, want dat is de ernst die ik vanmorgen, wanneer het over de zegen van de Heere gaat, ook niet verzwijgen mag. Van nature rust op ons niet de zegen van de Heere, maar de vloek. En die vloek kent twee kanten, zouden we kunnen zeggen. Die vloek rust allereerst op ons vanwege onze zonden tegen de wet van God. Als je nou je hele leven één kleine zonde deed, één keer een jaloerse gedachte had over iemand anders, één keer een onzuivere blik wierp op iemand anders, Eén keer een hoogmoedige gedachte had. Eén keer een vijandige gedachte had. En als dat nu alle zonden waren die je in heel je leven had gedaan, en verder nooit één zonde, dan zegt het woord van de Heere in grote ernst: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dat wil zeggen, iemand die de heilige wet van de Heere in een heel klein deeltje overtreedt, die ligt onder de vloek van de wet. En dat is iets verschrikkelijks. Want de vloek van de wet, dat wil zeggen de toorn van God en het oordeel van God. En als wij vanmorgen, gemeente, ons eigen levensboek eens openslaan en doorbladeren. Als we de bladzijde van de afgelopen 6-7 dagen eens tot ons nemen. Wat zijn er dan niet voor gedachten geweest? En wat zijn er niet voor woorden geweest? En wat zijn er niet voor daden geweest die ons vloek waardig maken voor God. En dan nog iets. Want de vloek van God rust niet alleen op ons van nature vanwege onze zonde tegen de wet, maar ook vanwege onze zonde tegen het evangelie. Daar waar we dat evangelie in vijandschap verwerpen. Daar waar we het bloed van Christus onrein achten. Daar waar we, naar dat ontzaglijke woord van de apostel Paulus, Christus niet lief hebben. Een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha. De vloek op een mensenkind. En wat is het nodig, gemeente, dat we dat zien, dat we dat gaan zien. De ernst van het leven en de ernst van onze natuurlijke toestand buiten God. Wat is het nodig dat Gods geest ons daarvoor de ogen opent? Want tegen die achtergrond wordt het een wonder dat de Heere nu zegenend ten hemel gevaren is. Nadat Hij eerst een vloek is geworden voor arme en vloekwaardige zondaren. Nadat Hij de vloek heeft gedragen, heeft Hij zijn handen zegenend kunnen uitbreiden. En die uitgebreide, uitgestrekte, zegenende handen, die prediken nu: er is nog een plaats voor vloekwaardigen onder zijn handen. Er is nog een plaats voor de grootste van de zondaren. Er is plaats voor een mens die de vloek verdiend heeft en die zich de vloek waardig heeft gemaakt. En kijk, als de Heere je daar iets van laat zien en van de waarde daarvan. En dat kan nooit los van het feit dat je ook iets gaat zien en hebt gezien van een dat je de vloek van de Heere verdiend hebt. En dat die vloek op je rust en dat dat je ook onrustig maakt. En dat dat je ook geen rust geeft, want er rust iets op je waar je vanaf moet, maar waarvan je jezelf niet afhelpen kunt. Er rust een vloek op je. Die je verdiend hebt met je zonde, met je schuld en met je ongeloof en met je vijandschap tegen het evangelie. Met zonde tegen de wet en tegen het evangelie. Maar als de Heer je nu iets laat zien van dat ene, van dat vervloekte bestaan van mij, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar als de Heere nu ook iets laat zien van die zegenende handen van de ten hemel gevaren koning. Oh, dan komt er toch een worstelen zoals Jacob worstelde. En ik hoop dat dat worstelen er veel mag zijn. Bij onze jonge mensen en bij onze ouderen. Dat aangrijpen van de Heere in zijn eigen woord. En het zeggen: Heere, ik laat u niet gaan, tenzij ge mij zegent. Tenzij ge ook mij heel persoonlijk zegent. Ik heb iets gezien van mijn vloek. Ik heb iets gezien van de zegen die bij u te verkrijgen is. Ik heb die zegen niet verdiend en ik heb die zegen toch zo nodig. Ik heb gezien dat er bij u een ruimte is, omdat u uw handen zegenend hebt uitgebreid over heel uw kerk toen u ten hemel voer. Over schuldige zondaren. Maar Heere, nu moet die zegen ook heel persoonlijk de zegen voor mij worden. Heere, ik laat u niet gaan, tenzij ge mij. Onwaardig in mezelf, vloekwaardig in mezelf, maar tenzij ge mij toch zegent. Kennen jullie, jonge mensen, iets van dat bedelen? Om de zegen van de Heere, niet alleen voor het tijdelijke leven. Want we hebben de zegen van de Heere nodig in het tijdelijke leven. En daar mogen we de Heere zeker om vragen, om hulp bij de examens en in het schoolwerk als dat straks verder gaat. En in andere dingen, in ons werk, We hebben de zegen van de Heere nodig in het tijdelijke. Maar we hebben boven alles de eeuwige zegen nodig. We hebben boven alles nodig om die eeuwige vloek van ons afgetild te krijgen door die sterke borg en zaligmaker. En ken je iets van dat uitgaan tot de Heere en het vragen, Heere, schenkt u me nu die zegen? Want wat ik ook krijg in dit leven, al krijg ik nou de mooiste auto en het grootste huis, al krijg ik nou het gelukkigste huwelijk en het beste gezin, de mooiste baan, maar het gaat allemaal een keer voorbij en dan is één ding nodig, die eeuwige zegen. Die is nu nog bij de Heere te verkrijgen. Dat maakt hem ten hemel gevaren koning en zaligmaker hier zo duidelijk. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En wanneer u door genade iets hebt mogen zien van die zegenende handen heel persoonlijk voor u, en daar komt het toch op aan. Dat is het belangrijkste. Dat die zegen ook toegepast wordt in je leven. Maar wanneer je nu door genade iets hebt mogen zien, ach, wat ligt er dan toch veel in die littekenen in de handen van Christus. Daar moet Gods kerk ook maar altijd weer op zien. Op die littekenen in de zegenende handen. Want die littekenen die prediken. Ik heb het lijden ondergaan wat u verdiend had. Uw handen hadden doorboord moeten worden aan het vloekhout van de schande. Maar ik heb het gedaan en ik heb het ondergaan voor u. En die littekenen en die handen, ze prediken nog meer. Ze prediken, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze prediken, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, uw verwoeste muren, ze zijn toch steeds voor mij. En ik zal opstaan en ik zal me ontfermen. Christus, de zegenende hoge priester. Zou je nou geen plaats zoeken onder die handen? Want het is wel een van tweeën. Het is of eeuwig omkomen onder de vloek die op je rust. Of als een vloekwaardige zoeken uit te gaan tot deze zegenende hoge priester. En er is nog ruimte onder zijn zegenende handen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En dat is het slot van de tekst, en werd opgenomen in de hemel. We moeten die woorden nog eens even heel aandachtig lezen. Er staat niet, en hij ging naar de hemel. Dat was ook wel zo. Maar er staat hier, hij werd opgenomen in de hemel. Hij werd opgenomen door iemand anders, betekent dat. Dat is natuurlijk door God de Vader. Hij werd opgenomen door God de Vader in de hemel. Als dat er zo staat in de Bijbel, hij werd opgewekt, hij werd opgenomen, wijst dat altijd op het werk van de Vader. Wel, dat zien we hier dus ook in onze tekst. Als de Heer Jezus Christus ten hemel vaart, doet hij dat enerzijds zelf. Door een wonder. Hij maakt zich los van de aarde en hij stijgt op. Maar kunnen we anderzijds ook zeggen, God de Vader neemt zijn zoon op. En wat dat is, gemeente, daar kan ik eigenlijk vanmorgen ook maar van stamelen. God de Vader heeft het werk van zijn zoon gezien. Hij heeft zijn zoon gezien toen hij hing aan het kruis. En hij heeft de duisternis laten vallen over de aarde. God de Vader heeft zijn zoon horen uitroepen, het is volbracht. God de Vader heeft zijn zoon zien liggen in het graf. God de Vader heeft zijn zoon opgewekt uit het graf. En nu, nu de Heer Jezus op het punt staat om ten hemel te varen, zendt God de Vader zijn engelen de Heer Jezus tegemoet. Om hem met eer en heerlijkheid binnen te halen. En opent God de Vader de poorten van de hemel om zijn zoon welkom te heten. En neemt God de Vader zijn eigen zoon in de hemel op. En wat is dat voor God de Vader geweest? Want daar moeten we dan deze morgen nog even op letten. Wij hebben zo vaak de neiging, en dat is op zich niet verkeerd, om te vragen, wat betekent dat nu voor ons? Maar de belangrijkste vraag in het leven en de belangrijkste vraag in het woord van God is, wat betekent dat nu voor God? Wat betekent dat nu voor God? Wat betekent het voor God dat zijn zoon, in wie hij van eeuwigheid een vermaking had, die hij gekoesterd heeft aan zijn hart, wat betekent het voor God dat hij zijn zoon terugkrijgt? Dat zijn zoon daar komt. Wat betekent het voor God dat zijn eer door zijn zoon hersteld is? Dat zijn wet volkomen vervuld is. Dat de prijs volkomen betaald is. Dat is voor God met eerbied gesproken een onuitsprekelijke vreugde geweest. Hij ziet zijn zoon daar naderen. En zijn eer is volkomen hersteld. En dan is er vreugde in de hemel. Allereerst over het feit dat God aan zijn eer komt. Maar vervolgens ook dat zondaren zalig kunnen worden in Christus. Dat de Heer Jezus heel zijn kerk in zijn middelaarshart meeneemt de hemel in. God verblijdt zich in het werk van zijn zoon. God verblijdt zich in zijn eigen werk. Dat is iets van wat er staat in het slot van de tekst. En hij werd opgenomen in de hemel. Ja, daar drukt God ook nog een keer het stempel op het werk van zijn zoon. Daar zegt God het nog eens een keer. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hij werd opgenomen in de hemel. En weet u wat voor bevinding daarbij hoort in het leven van een kind van God? Bij die hemelse blijdschap in de hemel, daar hoort blijdschap bij op de aarde. Daarom leest u, en dat is zo heel wonderlijk in het hemelvaartsevangelie, daarom leest u in vers 52 niet, ze keerde weder naar Jeruzalem met grote droefheid. Omdat de Heer Jezus van hen heen gegaan was. Maar er staat hier iets anders. En ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Christus van hen heen gegaan. En toch grote blijdschap in het hart van de discipelen. Waarom? Omdat ze zich door genade mochten verblijden in wat God kreeg op hemelvaartsdag en wat ze zelf kregen op hemelvaartsdag. En daar wil ik dan nog aan het slot van de preek iets van zeggen. Wat God kreeg, daar hebben we iets van gehoord. God krijgt zijn eer terug. God krijgt zijn mens terug, dat ook. Een mens die hem volmaakt gehoorzaamt. God krijgt zijn kerk terug in de hemelvaart. En dat is tot vreugde voor God en dat is tot eer van God. En als een in zichzelf ellendig mensenkind toch verwaardigd wordt, ik zeg dat expres een keer zo, als een ellendig mensenkind in zichzelf verwaardigd wordt om met een oog van geloof te zien op de Heer Jezus Christus, om te zien hoe hij de eer van God hersteld heeft en de eer van God verheerlijkt en zo met de eer van God op zijn doorboorde handen terugkomt de hemel in. En de liefde tot de eer van God is uitgestort in je hart. En dat is toch wat de Heere doet wanneer hij een mens bekeert. Dan komt de liefde tot de eer van God. Dan kan er ook iets van vreugde komen. Nu krijgt God zijn eer terug. Kent u iets van die diepe vreugde? Het is vandaag niet de vraag, kent u vreugde op Hemelvaartsdag? Want wij kunnen allemaal wel op een bepaalde manier vreugde maken. Maar wat is de dragende grond van die vreugde? De vreugde op Hemelvaartsdag, de werkelijke hemelvaartsvreugde is vreugde omdat God zijn eer terugkrijgt vanuit Christus. En daar hoort dan wel bij de droefheid dat ik hem de eer niet kan geven die hij zo waard is. Dat ik het altijd weer bederf met mijn aardsgezinde bestaan. Dat ik God alleen maar verdriet kan doen met mijn zonde. Maar dan toch, als je er iets van mag zien, hoe God de eer terugkrijgt in zijn zoon. En zij keren weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Vroeger werd er wel eens gevraagd vanaf de preekstoel, gun je God nou zijn eer? Wel, dat is een vraag die dan ook vanmorgen aan ons allen gesteld wordt. Gun je nu door genade God zijn eer? Is dat nu het belangrijkste geworden? Vreugde omdat God zijn mens terugkrijgt. En dan ook vreugde, en dat is het laatste. Vreugde om wat de discipelen zelf ontvangen. Want ze gaan er, om het zo te zeggen, toch niet op achteruit als de Heer Jezus ten hemel vaart. En als de Heer Jezus van hen scheidt. Hij verlaat hen wel lichamelijk, maar naar zijn godheid en genade en majesteit en geest blijft hij altijd bij de zijne. En dat heeft de Heer Jezus zijn discipelen verzekerd. Hij heeft het gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En hij geeft ze vanuit zijn doorboorde handen zijn zegen mee. En daar hebben de discipelen zich ook in verblijd. En hij geeft de belofte, ik zal vanuit de hemel mijn geest uitstorten. En ik zal u aangorden met kracht. En hij geeft de belofte dat hij eenmaal zal terugkomen. Ja, dat is iets wat de discipelen eigenlijk direct naar de hemelvaart hebben gehoord. U leest het in Handelingen 1, hoe de engelen tegen de discipelen zeggen, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Hoe voer de Heer Jezus ten hemel op, zegenend. En hoe zal hij wederkomen? Hij zal wederkomen en de zegen voor zijn kerk meebrengen. Hij zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien opvaren. Met doorboorde, zegenende handen. En nu de grote vraag, gemeente. Hoe zullen we hem dan ontmoeten? Want dan neemt hij de eeuwige zegen mee. Maar ook het oordeel. Hoe zullen we hem dan ontmoeten? Nog wordt hij gepredikt aan vloekwaardigen. Aan oordeelwaardigen, als diegene die het oordeel gedragen heeft en die de vloek gedragen heeft, opdat u vanuit uw nood en met uw schuld tot hem zou uitgaan en tot hem zou vluchten en een plaats zou zoeken onder zijn zegenende handen die nog uitgebreid zijn en onder wiens handen er nog plaats is voor de vloekwaardigste, voor de grootste van de zondaren. Haast u dan totdat u het weten mag. Deze God heeft ook mij gezegend, niet alleen met tijdelijke zegen, maar met de eeuwige zegen die vanuit Christus voor de grootste der zondaren nog mogelijk is. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat zal een mensentong toch spreken over deze hemelse dingen. Iets van uw woord is vanmorgen tot ons gekomen, met gebrek van de kant van mensen. Maar Heere, zegen het met uw doorboorde handen. Zegen het vanuit Christus aan ons hart. En geeft u dat wij door het onderwijs van uw geest bij Gethsemane gebracht worden. Om onszelf te leren kennen als een mens op wie de vloek rust en dat naar recht. Maar geef ons toch ook dat we biddend verlegen mogen worden om de zegen. En dan niet alleen een tijdelijke zegen, maar de zegen die blijft bij alles wat voorbij gaat. Die zegen die nog te ontvangen is vanuit de doorboorde handen van Christus. En schenkt u dan die gestalte van Jacob, Heere, ik laat u niet gaan tenzij ge ook mij zegent. Denkt u zo, Heer, aan een ieder van ons. Bewaart u onze jonge mensen, ons allen, wanneer we straks over de wegen gaan, maar heel bijzonder ook de jonge mensen van de jeugdvereniging. Nogmaals, we vragen of u hen uw zegen en goede dagen wilt schenken. Heere, bewaar ons en neem ons voor uw rekening. Vergeef het zondige en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 97 vers 7 is de slotzang. 97, het zevende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.